Laten we een moment stil worden voor de Heer, onze God. We spreken de verwachting uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Vandaag moest ik uitleggen het lampje. Oh, het lampje, ja. Oh, dat geeft. Ja, licht. Vandaag moest ik uitleggen aan mensen die nooit in de kerk komen dat ik vanavond naar de kerk zou gaan en dat ik dan niet alleen zou zijn, maar dat er dan nog meer mensen zouden zijn. Dat vonden ze heel vreemd, zo midden in de week. Wat ga je dan doen, was de vraag. Ik zei, nou, één keer per jaar gaan wij naar de kerk om God te danken. Toen zei ze, doe je dat maar één keer per jaar, God danken? Ik zei, nee, dat doen we eigenlijk elke zondag, of als het goed is, elke dag. Maar één keer per jaar hebben we daar wel een speciale dienst voor. En die heeft ook nog een hele mooie naam. Dankdag voor gewas en arbeid. Ja, dat zijn eigenlijk woorden die we niet meer gebruiken, gewas en arbeid. Maar het zijn natuurlijk wel dingen die nog steeds in ons leven spelen. We hebben nog altijd eten nodig en we werken. Of niet, en zijn God daar dankbaar voor. Daarom zijn we vanavond bij elkaar. Om God te danken, misschien net iets meer of net op een andere manier dan we gewoon al doen. Dat gaan we doen. We gaan lezen uit zijn woord. We gaan met elkaar bidden en we gaan zingen. En we zingen verder uit lied 981, coupletten 3, 4 en 5. Zullen we gaan staan en samen ons geloof belijden. Ik lees de geloofsbelijdenis voor. U mag mee spreken als u hem uit uw hoofd kent, maar u mag hem ook in uw hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. U mag gaan zitten. We zingen Psalm 8, Psalm 8a. En straks horen we ook de tekst voorlezen uit Psalm 8. Dat is ook de tekst voor de verkondiging. Zongen, maar ik lees hem ook nog een keer voor. Psalm 8. Erboven staat voor de koorleider op de wijs van de Gatitische een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden. Om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn bij elkaar vanavond om God te danken voor alles wat wij van hem ontvangen. Voor gewas en arbeid, zoals dat zo mooi heet. Ja, veel gewas, dat maken we niet mee in de stad. Maar we hebben het wel nodig om te eten. Alles aan groente, fruit, vlees, vis, brood. Dat ligt voor ons bij Dirk van den Broek of bij Albert Heijn. Maar dat is toch weer te verbinden met dat mooie woord gewas. Want het komt ergens vandaan. Van een veld, van een boerderij, uit een kas. Dichtbij of ver weg. Arbeiden, dat doen we wel. In bedrijven, op scholen, in ziekenhuizen. Of we hebben het jarenlang gedaan en genieten nu van ons pensioen. En voor al dat werk en voor wat we daarin ontvangen, ook al is het soms zwoegen, daar zijn we dankbaar voor. En we danken God dat hij het ons geeft. En dat zullen we zo ook doen in de gebeden. En we lazen net in Psalm 8 over God, schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft. De hemel en de aarde en alles wat daarin is. Machtig en heerlijk is zijn naam, schrijft de schrijver van deze psalm. En we lezen in deze psalm ook over de rol die de mens mag gaan spelen. De rol die de mens van God krijgt. Een mens is het die heel veel verantwoordelijkheid krijgt en die, zo lezen we, bijna goddelijk wordt gemaakt door God. En als je dat leest, dan komt ook de vraag op naar welke rol wij nou eigenlijk zelf spelen in dat produceren van gewas en in die arbeid. En ook de vraag, mogen we eigenlijk ook wel een beetje trots zijn op wat we doen, op dat werk van onze handen. Trots op gewas en arbeid. Mogen we er vreugde in scheppen dat we dingen maken en dat we iets voortbrengen door ons werk? Is het gepast om naast dank ook enige vreugde of trots te voelen over alles waar we God vandaag voor bedanken? Hoe zit dat nou eigenlijk met de verhouding tussen God en mens als het gaat over gewas en arbeid? De oudere generatie hier aanwezig, ik denk dat die vaak te horen zal hebben gekregen dat trots iets is dat helemaal fout is. Je moet bescheiden zijn, nederig ook. En op zich is dat natuurlijk waar en is het ook niet verkeerd. Maar als dat ertoe leidt dat je jezelf minder waardig gaat vinden, dan gaat er iets verkeerd. De jongere generatie, zoals dat zo mooi heet, de millennials, die zullen misschien heel vaak te horen hebben gekregen dat ze geweldig zijn. Dat de wereld voor ze open ligt, dat ze precies goed zo zijn zoals ze zijn en misschien zelfs nog wel beter dan dat. En ook dan gaat er iets mis, want dan wordt omgaan met kritiek heel moeilijk en dat blijkt ook voor die generatie. En stel dat er eens een keer iets misgaat in je leven, ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Een overschot aan zelfliefde en dat kan leiden tot arrogantie. En zo moet het dus ook niet met die trots. Maar wat is dan een goede manier van trots zijn op wat je doet, op wat je ontvangt? En heeft dat iets te zeggen over onze relatie met God? Hoe zit het daar dan mee? Nou, Psalm 8 is een psalm die ons in eerste instantie vertelt over Gods schepping en over de plaats van de mens daarin. Over de verhouding tussen God en mens gaat het. Over onze identiteit gaat het uiteindelijk. En over de vraag of we dan ook trots mogen zijn op die identiteit. Psalm 8 is een loflied op de schepping en doet, als je het zo leest, ook wel denken aan het scheppingsverhaal uit Genesis. Het is een psalm die begint en eindigt met dezelfde woorden: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dat is eigenlijk de boog die over deze hele psalm heen staat. De boog dat God de schepper is, dat we zijn naam prijzen tot in eeuwigheid. En dat vertelt ons ook over de verhouding tussen God en mens. En die psalm die begint te vertellen over hoe groot God is, over zijn scheppingskracht, hoe het bijzonder het is wat hij heeft gemaakt, wat hij geschapen heeft. En we lezen ook dat er meteen al weerstand is tegen wat God doet, want we lezen meteen over vijanden. Vijanden die staan voor menselijke kracht. Zij zijn arrogant, erkennen God niet, trots op hun eigen prestaties en op zichzelf en denken ook dat zij de enige zijn die dat tot stand hebben gebracht. Voor God is helemaal geen ruimte. Van alles denken ze dat ze het zelf hebben gedaan. En dat is de verkeerde trots. En dat is ook de trots waar het in de Bijbel heel vaak over gaat. Waarvan wordt gezegd dat dat niet de manier is waarop je naar God en naar jezelf moet kijken. Gaat God met deze vijanden in gevecht? Slaat hij ze neer met zijn krachtige hand, zoals hij zo makkelijk zou kunnen doen? Nee, hij doet iets anders, lezen we. We lezen dat God de stemmen van kinderen en van baby's gebruikt om zijn vijanden het zwijgen op te leggen. Dat is heel bijzonder. Dat wat zwak is in onze ogen, want dat zijn kinderen en baby's, dat krijgt heel veel macht van God. God gebruikt dat wat zwak is om de wereld zijn kracht te laten zien en om zijn vijanden het zwijgen op te leggen. En dat is ook weer een omkering van hoe wij het zien. Want wij gaan ervan uit dat de sterke altijd zal overwinnen. En de wereld waarin we leven gaat er ook van uit. Als jij maar assertief bent, als je maar opkomt voor je belangen, als je maar krachtig bent, dan komt het wel goed. Maar hier staat iets heel anders. Dat is enerzijds confronterend. Want nee, we kunnen niet alles zelf regelen. We zijn niet krachtig en sterk om ons leven helemaal naar onze hand te zetten. Maar het is ook een geweldige troost dat God zich juist laat zien in het kleine, in het zwakke en in het geringe. Dat is een troost aan kinderen, die zijn hier nu niet vanavond. Maar kinderen hebben natuurlijk heel vaak het gevoel dat de grote mensen de baas zijn en dat niemand naar ze luistert. Nou, hier lezen we iets dat het omkeert. Wij grote mensen leren ook van kinderen. Van hoe zij geloven bijvoorbeeld en van de onbevangenheid daarin. Het is ook een troost aan iedereen die zich zwak, machteloos, terneergeslagen en onmachtig voelt. Je bent niet pas van waarde als je dat allemaal overwonnen hebt, maar juist in die zwakheid laat God zich zien. Aan jou, maar ook door jou, aan andere mensen. En zoals zo vaak bij God, vraagt dat een andere manier van kijken en van denken. Maar hoe zit het dan wel met die mens? Welk gevoel mag je hebben bij die grootheid van Gods schepping? We lezen eerst over hoe gering de mens zich kan voelen. En ik denk dat we dat wel herkennen. Iedereen heeft wel eens op een heldere nacht naar de sterren gekeken en naar de Melkweg en zich afgevraagd, ja, hoe klein ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Als mens kun je je zo voelen als je de grootheid van Gods schepping ziet. En de vijanden van God die zeggen, nou ook zie je wel, de mens is niets en nietig. Je kunt je toch niet voorstellen, zeggen die vijanden, dat God voor elk mens aandacht heeft, dat God elk mens kent. En je voelt dan ook de wanhoop van de schrijver als die zegt, wat is dan de mens? Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Want inderdaad, vanuit dat menselijk perspectief zijn mensen maar hele kleine onderdeeltjes van dat enorme universum. Maar bij God is dat anders en in zijn naam wordt alles anders. Op die vraag, wat is dan de mens, volgt de psalm met de tekst, u hebt hem, de mens, bijna een God gemaakt. Dat is een antwoord op de vraag, wat is de mens dat u aan hem denkt? En dat is nogal wat. God heeft ons bijna tot God zelf gemaakt. Nou, dat betekent dat we in ieder geval heel veel op hem lijken. En dat God ons een hele grote verantwoordelijkheid geeft. We zijn gekroond, lezen we ook nog, met glans en glorie. En de mens wordt tot meester gemaakt van die schepping. En we lezen dus dat de mensheid, dat de mens maar een heel klein beetje minder is dan God zelf. God, de schepper, God die alles gemaakt heeft, De mens is zijn beheerder geworden. En die woorden bijna een God, die verwijzen naar het beeld van God in de mens en de rol van heerser die de mens krijgt in de schepping. En dat is geen statische rol, zo van eenmaal gegeven en zo is het voor altijd, maar dat is een rol die voortdurend ook verandert, voortdurend reactie van de mens vraagt. En daarbij is die mens dan gekroond met glans en glorie. Nou, ik weet niet hoe jullie je voelen, maar ik heb niet elke dag het gevoel dat ik gekroond ben met glans en glorie. Maar dat zijn we wel, dat staat hier wel. Dat is prachtig en dat geeft ons ook meteen een hele grote verantwoordelijkheid. We horen ook dat dit een positie is die niet een soort natuurlijk mensenrecht is. Dus niet iets waar wij recht op hebben of waarvan wij kunnen zeggen, wij zijn de baas en zo heeft God het bedoeld. Maar het is iets dat God ons geeft en dat God openbaart door zijn naam. Het is een positieve erkenning van wie God is die van ons gevraagd wordt. En daar zit dan ook de crux en daar zit dan ook de sleutel op die vraag die ik eerder stelde van mag je eigenlijk trots zijn? Ja, we mogen trots zijn op onze identiteit die wij van God ontvangen. Die buitengewone positie die we van God ontvangen. Maar we doen het niet zelf. Het is niet onze eigen kracht, onze eigen prestatie, onze eigen verdiensten. Wij ontvangen van God wie we zijn, onze identiteit. God geeft dat aan ons. En Jezus laat ons vervolgens zien wat dat betekent om God te zijn. Hoe je dan leeft, hoe je dan omgaat met de mensen om je heen, hoe je dan handelt, hoe je uiteindelijk ook jezelf weggeeft, zoals hij dat deed. En de Geest van God die leert ons, die schaaft aan ons, aan ons karakter, aan onze ziel, aan onze verlangens. En het kan als een opgave klinken om een kind van God te zijn, om daarin je identiteit te vinden. En dat weet God ook, dat weet Jezus ook. En daarom liet hij ook zijn Geest achter voor ons. Om bij ons te zijn, om ons te helpen, om ons te leren, om ons te vormen, om ons te laten oefenen. Ook in de ontmoeting, daarom zijn we ook een geloofsgemeenschap. Ja, bijzonder is het dat in een psalm die zo over Gods grootheid gaat, de mens zo'n prominente plaats krijgt. En bijzonder ook dat God zo'n krachtig antwoord geeft aan een mens die twijfelt aan zijn of haar betekenis. En wat voor plaats krijg je? Daar mag je best even stil van worden. En de juiste verhouding is dan eerst God en dan de mens. We zijn niet goddelijk gemaakt, maar bijna goddelijk. En er is er maar eentje echt God, dat mogen we ook niet vergeten. En de andere kant is dat we ons ook weer niet te klein mogen maken. Dat past niet bij de rol die wij van God hebben gekregen. En tussen die twee polen bevindt zich onze trots. In de Jacobusbrief staat het heel mooi. Laat de onaanzienlijke gelovigen, dat zijn wij, althans dat is de bedoeling, laat de onaanzienlijke gelovigen trots zijn op zijn hoge waarde. Kinderen van God, dat zijn we, dat is onze identiteit. Daar mogen we blij mee zijn, daar mogen we dankbaar voor zijn. En daar mogen we een gevoel van eigenwaarde en van trots aan ontlenen. Als we dan spreken over goede trots, dan gaat het daarover. En we worden opgeroepen om onze identiteit, om kind van God zijn, aan te trekken. En dat ook te laten zien aan de mensen om ons heen. En dat mogen we doen met vreugde, met een gevoel van trots dat we zoveel hebben mogen ontvangen van God. Dat is een trots die gevuld is met dankbaarheid. En dat brengt ons ook weer bij danken. Een trots ook die gevuld is met het besef dat God de schepper van de hemel en aarde is die ons dit schenkt. God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem eren, aanbidden en danken wij. Amen. Wij gaan God danken voor alles wat vrucht droeg, wat groeide en bloeide. Dat doen we in 3 gedeeltes, met daarin een dankgebed en een moment van stilte om zelf God te danken of gewoon stil te zijn. En dan sluiten we af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten we samen bidden. God onze Heer, Schepper van hemel en aarde, Vader van Jezus, wij danken U voor Uw schepping, Uw prachtige wereld, door U gemaakt en gewild voor ons om van te genieten, om van te leven. En we danken U voor al het goede wat wij daaruit ontvangen, een rijke oogst, voedsel in overvloed, zichtbaar op onze tafels, in onze huizen. Wij danken U voor de vruchtbaarheid van de schepping, die we ook persoonlijk mogen beleven in de geboorte van kinderen, ook in deze gemeente. Nieuw leven ontvangen uit Uw hand, dat verwondert ons, Heer. Dat U steeds weer die gave geeft, nieuw leven dat komt en ook leven waarvan we afscheid nemen. U houdt ons leven in Uw hand, het begin en het einde. En daar danken wij U voor. God onze Heer, wij leven in overvloed. En de meesten van ons ontvangen meer dan genoeg om volop te leven. Daar danken wij U voor. En we bidden ook dat wij vanuit onze overvloed leren omzien naar hen die minder hebben. Dat we leren van de manier waarop U ons overvloedig schenkt van Uw goede gaven. Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het heelal. Een God van overvloed en rijkdom, die er behagen in schept om mensen te vervullen met uw overstelpende goedheid. God onze Heer, wij danken U voor ons dagelijks werk, voor de vreugde die we daaraan kunnen beleven. Voor dat wat goed gaat. Samenwerken met anderen. Werk doen dat past en bij wie we zijn en wat we kunnen. Kunnen bouwen en werken aan dat wat Uw wereld opbouwt. Wat tot zegen mag zijn van velen. En wij danken U voor al die plaatsen waar mensen het beste van zichzelf geven in hun dagelijks werk. We danken U voor welvaart, dat we leven in een land van overvloed, waar de meesten van ons geen gebrek hebben aan materiële zaken. Maak ons voorzichtig daarmee, dat we U daarvoor blijven eren en dat de welvaart niet Uw plaats in gaat nemen. En leer ons ook delen, dat wij vanuit dankbaarheid vrijgevig zijn. God onze Heer, als we tegenslagen ervaren, als we armoede kennen, als we pijn lijden of ziek zijn, als ons leven niet gaat zoals we het graag zouden willen, als we worstelen met gemis en met verdriet, dan zeggen we dat U onze Heer bent, die mensen redt uit hun nood, die treurende steunt met troostrijke woorden, die het geknakte riet niet afbreekt en de kwijnende vlam niet zal doven. Gezegend bent U, Heer, God, onze Koning van het heelal, die ons bemoedigt door te zeggen dat onze inspanningen niet vergeefs zijn als we ons in alles aan U toewijden. God, onze Heer, wij danken u dat we u mogen kennen. Dat we met u mogen leven en dat u ons in een gemeenschap plaatst, uw kerk. Voor de vreugde van het samenkomen als broeders en zusters. Dat u ons aan elkaar verbindt en zelf in ons midden woont. We danken u voor Maarten Luther die 500 jaar geleden mensen terugbracht bij uw woord, bij het evangelie. Hij leerde ons van genade en van geloof en van uw grote liefde. En door hem mogen we ook uw woord in onze eigen taal lezen. Daar danken we u voor, Heer. En God, als er oneenigheid is tussen uw kinderen, of als zij vervolgd worden en hun geloof niet mogen belijden, dan zeggen we u dat u de Heer van de kerk bent, die haar opbouwt en bewaart, die haar beschermt en behoedt. God onze Heer, wij eren en aanbidden u als Vader, Zoon en Heilige Geest. God vol liefde en kracht, vol van bewogenheid en verbondenheid. God die mensen in de naam van Jezus welkom heet in zijn gemeenschap. Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het heelal, die zijn volk omringt met zijn trouw, die het zijn geliefde geeft in de slaap, die niet loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. We bidden met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mag u gaven geven voor de dankdagcollecte. Daarna zingen we een danklied. Dank, dank nu alle God. Thank you. Als dankbare mensen mogen we van hier gaan. Misschien vandaag iets dankbaarder dan andere dagen, maar neem dat mee. Deel het ook uit aan de mensen op je pad. En ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.